Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
Oké, welkom iedereen bij deze speciale motorpodcast.
De echte motorpodcast.
De enige echte motorpodcast die vandaag volledig in het teken staat van Paul van Hoof. Wie is Paul van Hoof? Dat is de eerste vraag, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar als intro had Iwan een mooi stukje voorbereid.
Nou, dat heb ik niet voorbereid, want dat had ik toevallig al klaar liggen op... Vroeger hadden we een website die oliepeil.nl heette. Dat was toen nog wel een beetje het rebelse jongetje van de klas, zeg maar. Dit gaat over Paul van Hoof, want Paul die zit hier naast ons en heeft het boek Van Hier tot Tokio als laatste volgens mij geschreven en daarna nog wat vertaalwerk gedaan. Maar Van Hier tot Tokio...
Ik heb nog een roman over een Vincent Motorfiets geschreven.
De coureur.
Dat wou ik toch al even gemeld
hebben. Ja, dat snap ik geheel. Je hebt ook helemaal gelijk. Paul deed de dingen waarvoor wij te laf zijn. Niet één keer, maar maanden achter elkaar. Waar wij als totale losers naar de intratuin schokten, genoot hij van illegale wodka. Toen wij bij schoonmoeders op de thee gingen, reed hij met Guus over steppenlandschappen in landen waarvan wij de naam niet eens kunnen uitspreken. Toen wij braaf stukjes over elektrische kutmotoren tikten, reed hij met een motorbende door deze late steden naar de zoveelste hoerentent. Waar wij de groene kliko op de juiste dag buiten aan het zetten was hij levens aan het redden. Onze held leefde weer het volle leven, zoals wij dat ooit nog zouden doen voordat de kinderen hypotheek en leaseauto kwamen. Ach, en dat die beloofde video er nooit kwam, dat was geheel volgens verwachting. Met ingehouden trots keken we vanaf de zijlijn mee hoe onze Paul zich door elke tegenslag vocht. Ook toen hij er in het begin nog in moest komen en klaagde over de kou in Siberië. Joh, of over een antieke Italiaanse motorfiets die kuur heeft, je verwacht het niet. Nou, daarna komt dus het boek uit. We hadden wat verwachtingen van tevoren. Die kunnen we even nalopen om te kijken of ze uitgekomen zijn. Onze verwachtingen, dubbelpunt. Dit is denk ik al 10 jaar geleden. Wanneer kwam dat boek uit, Paul? 2018. Valt wel mee. We gaan voor de handtekening van de schrijver extra betalen wegens totale blutheid en zielig. Nou, dat is gebeurd. Het wordt enorm genieten van het lezen van Hier tot Tokio. Is ook gebeurd. Paul gaat binnenkort eerst opduiken in RTL Late Night en dan in Jinek. Daar bedoelde ik het programma mee, niet de presentatrice zelf. Van Hier tot Tokio wordt een enorme hit. De euro's stromen binnen. Halverwege 2019 is het geld op. Er valt een ontroerende mail in onze mailbox met een bizar plan en prachtige beloftes. En wij doen weer mee, absoluut. Wat vind je ervan?
Ja, spot on. Ja, het gaat over geld wat ik niet had en heb. Dat klopt wel. Hoerenkast, dat heb ik... Dat is me nooit overkomen. Maar dat ik een zware rit toen achter de rug had. Jullie liet blijken dat jullie leventjes toch wel behoorlijk klein waren. Dat klopt dan wel weer wel.
Ja. Nou, ik heb in mijn beleving altijd gevonden dat jouw boeken prachtig waren. Omdat ik inderdaad een saai kutleven had. En motoren kocht of mee reed omdat daar beloftes in zaten dat ik ermee naar Zuid-Afrika kon rijden. En dan ging ik eens in de 4 jaar met mijn vrienden naar de Ardennen. Maar jij deed het echte gewoon.
Ja, ik heb altijd al, eigenlijk van jongs af aan heb ik een groot behoefte gehad om de wereld te willen kennen. Ik heb in de Zilk gewoond, een klein plaatsje aan de zee. Daar had je duinen. Woensdagmiddag gingen we altijd de duinen in en liepen we naar de zee. En dan was ik eigenlijk de enige die door wilde. Dus verder dan die duinen, de zee over, kijken wat er aan de andere kant is. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Die motorfiets is voor mij, zoals jij dat zegt, die motorfiets heeft een potentie om naar Zuid-Afrika te kunnen gaan. Wat voor motorfiets? Maar ik doe het dan ook. Ik wil dat. Ik wil gewoon... ik vind die horizon heel belangrijk. En vooral wat er achter die horizon ligt. Ik ben er erg geïnteresseerd in andere culturen. Ik ben ook geïnteresseerd in mezelf. In de zin van, hoe ga ik om met al die vrijheid? Hoe richt ik mijn leven in? En ik ben ook enorm geïnteresseerd in motorfietsen. En die combinatie... maakt
zo'n reis. Je bent ook motorjournalist geweest, hè?
Ja. Ik was toen mediajournalist en motorjournalist. Ik had het echt verdeeld. 50% werkte ik voor de omroepen. De omroepbladen van de KRO en van de NCV. De persdiensten ook. En daarnaast krabbelde ik het Motorport Magazine vol. En schreef altijd voor Motor Magazine. En dat... Het werk voor de KRO en de NCV gaf... tussen aanhalingstekens een beetje... beetje verdieping in mijn werk. En de motor shit was alleen maar lol.
Ja, ik voel ook dat...
Je begint gelijk weer te lachen.
Ja, ik begin gelijk te lachen, joh. Ja. Dat was zo leuk. Ja. Het is zo'n mooi wereldje. Kijk, een motorfiets, ik vind dat een vreselijk mooi vervoersmiddel. Je ziet buiten, je voelt de wind in je gezicht. Je bent een stuk vrijer dan in een auto. Je ruikt je eigen scheten niet. Waarom zeg ik dit over de motorfiets?
Nou, ik denk omdat je Arno in zijn eendelige motorpak hebt zien aankomen.
Die zijn
eigen scheten wel.
Ja, misschien is dat het. Jampie. Wat wou ik nou vertellen?
Nou, misschien kan ik je anders tussendoor gewoon even je
Nee, over de motorjournalistiek had het over. Waarom ik dat zo leuk vind. Kijk, en iedereen is in feite is met zijn hobby bezig. Dus iedereen die je spreekt, heeft gewoon een glimlach op zijn gezicht. En iedereen ervaart hoe het is om op een motorfiets te zitten. Ja, je hebt altijd een glimlach op je gezicht. En die glimlach blijft op een of andere manier staan op die gezichten als je elkaar spreekt. En dat maakt het wereldje voor mij onweerstaanbaar.
Hoe ben jij er eigenlijk ooit ingerold in die motorjournalistiek?
Nou, dat is een hele goeie. Ik wilde dat... Ik heb school journalistiek gedaan, Utrecht, afgestudeerd. Ik ben toen gaan freelancen. Dan bouw je dus je portefeuille een beetje op. En ik vond toen motorfiets al erg leuk. Ik had toen een Lavera 750 SF. En ik heb toen nooit een keer... goed dat je dat vraagt. En ik las toen in een krant dat er een motorambulance was in Den Haag. En toen had ik iets van... Ja, jeempje, misschien is dat nou leuk voor een Weekblad Motor bijvoorbeeld. Dus ik belde Peter Houben.
Peter Houben, de hoofdredacteur van toen.
Ach, geweldige kerel.
Over welke periode spreken we ongeveer?
Nou, 1841.
Dit is ook ver voor mij.
Dat was nog voor de boekdruk.
Zwart-wit was het. Ja, zwart-wit. Stencilen daarna. Ja. Ja.
Peter Houben, we hebben het over de begin jaren 90.
Okay.
Ja. Legendaar. Ik vond hem legendarisch als hoofdredacteur. Hij heeft mij erg goed geholpen. Dus ik belde hem op van, joh, ik ben die en die. Vind je het misschien leuk als ik daar een reportage over maak? Nou, heb ik gedaan. Dat was ook de eerste keer dat ik Wout Meppeling met me mee kreeg.
Okay.
Ik heb die opdracht
gegeven. Ja, fotograaf.
Ook zo'n icoon.
Ja, de man van de slechte mop die die geweldig kan vertellen.
Ja,
wat een zalige keer.
Waar hij zelf dan hardst om lacht.
Ja.
En ik heb die opdracht ingeleverd. Daar waren ze heel erg tevreden over. Want het is een beetje een journalistieke inslag. Gewoon een net verhaal. En een beetje bij beetje. Ik nog een idee, nog een idee. Nou, dan komt het moment dat zij jou vragen. Mm-hmm. En dat was een klik. Dat was gewoon een goede klik. Okay. Joost werkte er. Peter Houben. Ja,
Joost is er niet trouwens.
Ik wil Joost wel even heel hartelijk de groeten doen.
Hij is er niet. Hij zit. We hadden gehoopt dat hier. Het bleek dat hij de vlucht. Hij woont tegenwoordig in Frankrijk. Dat de vlucht hierheen. Dat hij dat via Zuid-Amerika gedaan heeft. Ja. En dat hij daar aangehouden is in een Colombiaanse cel zit.
Hij wacht smachtend op mij nu. Of ik hem kom redden.
We zullen hem een brief sturen.
Ja. Dat.
Kerel.
Je bent begin jaren 90 begonnen in de motorjournalistiek, eerst als freelancer.
Ja.
Maar ja, wat ik van jou gezien heb in de boeken, is dat jij ook effectief mee perspresentaties deed en testen van motorfietsen.
Ja, ik was een ontzettend goede rijder, joh. Dat is...
Hoe was jij dan?
Ja, weet je, ik heb volgens mij had ik een beetje een speciale plek in die motorwereld. Iedereen weet dat ik echt ballenverstand van techniek heb.
Okay.
Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Maar ik mocht wel testen.
Ja.
Ik heb het zelfs een keer voor me elkaar gekregen om iets over een remsysteem van Moto Guzzi te schrijven, dat ik hem niet zo... Ja, dat ik die voorrem te veel van happen. Maar dat was een integraal remsysteem.
Die is ik veel.
Dat is een hartstikke leuk verhaal. Maar die remmen, die kraakte ik dus af. Ik kreeg toen 2 ingezonden brieven in Motor Magazine. Motor Magazine was toen. Van
staat
wat
niet
ontzettend,
meer,
nee, wat een ontzettend leuk verhaal over die Guzzi.
En klopt andere alleen was, voor geen meters.
Wat een kut verhaal. Je weet niet eens hoe die remmen werkt.
Oh,
sukkel.
Toen was dat ook nog, hè? Al die brieven. Ik weet ook wel, ik werkte dan voor Motor 73. Ja. Maak 1 foutje. En vooral als je dan zei dat iets voor het eerst was, of zo, of nog niet eerder, dan waren ze al altijd wel iemand die zei, nou, in 1823 was er bij het merk IJsink, hadden ze al een gecombineerd remsysteem. Weet
ja,
je
en een brief opsturen.
Ja, dat,
niet
ja.
even bellen, maar postzegel erop, een half uur van je leven de werk in steken.
Ik vind het wel mooi dat we zo eigenlijk weer bij Joost staat komen. Dat was natuurlijk in dezelfde periode dat hij ook als journalist bezig was.
Ja, Joost zijn hoogtijdagen.
Hij heeft mij toen wel op sleeptouw genomen, Joost. Ja. Ja, ja. Ja, ik kreeg zegt toen... Ja?
Joost heeft natuurlijk zelf ook een aantal boeken geschreven. En in zijn boeken, voornamelijk kortverhalen, eindigde hij ook meestal het kortverhaal wel eens met... er werden zoveel lezersbrieven met klachten ingestuurd. Dat kostte ons zoveel abonnees. En dan weer verder met het volgende verhaal. Ja. Maar dat is mooi dat je dat deelt. Want uiteindelijk, ja, je bent dus auteur... Mogen we toch wel zeggen, motorjournalist, auteur, maar ik heb hier als eerste bullet point staan, grote reizen. Was je toen al aan het reizen met de motorfiets of is dat er eigenlijk pas later bij gekomen?
Ik heb toen wel heel Europa doorgeknald. Ik heb toen, anderhalf jaar geleden heb ik mijn autorijbewijs gehaald.
Echt?
Proficiat? Dus
ja, dank je. Ja,
waarom dat dan?
ik kon niks te doen, dat ik een beetje.
Ik ga ze van autorijbewijs halen. Ik heb dus altijd motor gereden, Nederland, altijd weer en wind, vakanties, motorfiets. Mm-hmm. Dus heel Europa had ik gezien. Maar op een gegeven moment, kijk, ik had ook, net als Iwan heeft bijvoorbeeld zijn toko erg goed op orde. Had ik toen ook. Dan hebben we het over begin eind jaren 90, 2000 tot 2005. Ik had een mooi leven in Amsterdam. Het werk, het was zoveel werk was het toen. Ik leefde goed. Ik ging elke dag uit eten. Ik zat elke dag ook in mijn stamkroeg.
Café de Koe.
Café de Koe.
Toen al.
Toen al. Maar ik had iets van, ja, Jeempie, ga ik dit leven nog leuk vinden over 10 jaar?
Is dit alles?
Is dit alles? Een beetje de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Mm-hmm. En toen begon ik heel erg te twijfelen. En toen ben ik echt, je bent dan 40, had niks met een midlife crisis te maken. Gewoon met een moment
hoe
in mijn leven.
Hoe oud ben je nu, Paul?
Ik ben 61 geworden.
Oh, dan zie je er nog heel goed uit.
Dank je. Ik heb inmiddels 3 keer geopereerd aan mijn hart.
Nou, ik hou mijn Pinocchio-neus tegen.
Iwan was gewoon aan het vissen naar complimenten.
Ja, het was vroeg vanochtend.
Maar dus, je had je leventje volledig op orde.
Ja.
Maar en op een zeker moment.
Ja, ik had iets van... er moet toch meer zijn dan dit. Ik vond het een beetje de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Ja, toen ben ik gewoon gaan nadenken waar ik altijd vrolijk voor word, dus motorrijden.
Was Guus er toen al? Want ja, ik moet even zeggen, want ik...
Ja,
we nemen dit hier op en dan komt Arno aan op een Z900 Tankpad Edition in dat eendelige pak, overigens, waarin je je eigen scheet heel goed ruikt.
Prachtig,
als je het uitdoet.
Pak. Ja. Waarvoor dank aan Revit en Nick Enghart van Revit. Dank
prima, ja. En daarna komt dan de toch legendarische Guus komt dan de straat inrijden. Eerst rij je voorbij, zeg maar, alle, en daarna komt hier en dan denk ik, ja, dat is toch een soort van, Guus is een soort beroemdheid op zich. Maar misschien kan jij Guus het zelf het beste introduceren.
Nou, ik heb hem in 2000 gekocht bij Motortour, Ted Hanepel in Amsterdam.
Een Guzzi
V7. Motor Guzzi V7. Ik had de 748 SPS. Dat was gewoon...
Ja, sluit er naadloos bij aan.
Ja, logisch vervolg. Ja, hè? Maar dat was mijn nummer 1 motor. Daar reed ik gewoon mee naar mijn afspraken. Reed ik mee op het circuit.
Op een SPS?
Ja, SPS. Ja.
Oké.
En... maar ik weet wel, ja, misschien is het wel handig om een motor naast te hebben. En ik wilde toen een V7. Okay. Een V7, daar was ik toen naar op zoek. En Ted die belde op een gegeven moment, ja, ik heb er eentje staan, ik ga kijken. Nou, ik zie me toch een prak alleen, joh. Dat was niet normaal, echt. Ja, die motor had 2 jaar in de achtertuin gestaan in Amsterdam, zonder de bescherming.
Wow.
Dus die, nou, het was een drama. Er waren heel veel mensen geweest om te kijken. De prijs was scherp, 2000 gulden.
En huilend weggelopen.
Ja, letterlijk, ja. Ja, iedereen. Maar ik herkende hem, ik weet het niet. Ik zag hem staan en ik, jezus, ben jij lelijk. Ik ga jou redden. Ik denk
je had 2000 gulden ook.
Ik verdiende toen bakken met geld. Dus ik had zo'n 2000 gulden. Gulden liggen.
Ja, mooi.
Gulden liggen. Ja. Dus ik tikte ook meteen af. Nee, ik herkende hem. Ik weet niet wat het was. Ik zag die motor staan en ik denk... Hij zag er een beetje uit als een het hondje uit het asiel. Niemand wil hebben.
Dan kijk je met puppy oogjes aan en hij moest mee. Ja.
Ik hoorde dat Guus achteraf hetzelfde verteld heeft over
jou. Ja, over mij. Oh god.
Ja.
Ja, ik heb hem toen herkend. Ik heb de druk laten opmeten. Was goed. We hebben de nieuwe bougies in gedaan. En hij startte. En ik ben gewoon gaan rijden. Hij was verroest, verweerd. Nieuw zadel gekocht. Uitladen wordt het doorgerot. Ik ben gewoon gaan rijden. En het ding is eigenlijk nooit stuk gegaan.
Oké, en die SPS?
Ja, die heb ik een jaar later verkocht.
Ja,
okay. Ja, die vond ik niet leuk meer. En die Guzzi, ik weet het niet. Jacuzzi haalt alle snelheid uit je leven. Ik ben met die SBS, je gaat rijden zaterdag en je bent eigenlijk altijd blij als je terug de stad in bent. Maar je hebt het weer overleefd.
Ja, ja.
Met die Jacuzzi, ik zie dingen om me heen. Ik ja, een boerderijtje, goh, mooi weiland, een koe. Ja, met de SBS zit je alleen maar asfalt te bekijken. Dus,
maar je had dus in Europa wel al redelijk veel rondgereisd en op een zeker moment... Ja.
Ja. Ja, maar ook van motor, ook testen gedaan.
Oké.
Okay. Testen, ik mocht mee.
En testvee.
Dan, ja.
Ja, ik mocht mee voor de foto, maar het was wel ontzettend leuke tijd. Ik heb aardig wat circuits gereden. Ik kon eigenlijk best wel aardig rijden, Iwan, als ik het zelf...
Okay. Kijk je naar mij?
Nou, daarom.
Ja. Ja. Op een zeker moment beslis je van, oké, het is tijd voor een grote reis. Hoe komt dat?
Ja, letterlijk, ja.
Hoe komt dat?
Dat is gewoon een kwartjes.
Was er een directe aanleiding?
Nee, dat zijn kwartjes die allemaal vallen. Okay. Nou, en een aanleiding was wel, ik ben toen met Marije, mijn vriendin toen de tijd, wij wilden naar Sevilla op de motor. En ik had de Guzzi op de SBS, gaat het niet, hè? Mm-hmm. Dus, weet je, maar dat ding was zo oud. Ik zeg, nou, Sevilla is het einddoel, als we het halen is het mooi.
Ze kleren in het rijden gelijk al.
Ja, nou, dat is toch een kleine twee, denk ik. Twee
misschien
deze.
Wel meer.
Ja, ook binnendoor, weet je. Maar ja. We zeiden, weet je, als die motor kapot gaat onderweg, dan gaan we daar vakantie houden. Nou, haal dat Sevilla natuurlijk.
Bij Breda. Dus,
ja, natuurlijk.
Met z'n twee op de
ja, twee weken zijn we bezig geweest. En toen viel wel een kwartje van, dit wil ik altijd doen. Maar okay. We reden ook s'avonds naar zeven en reden we nog door. Het binnenland van Spanje is prachtig. Mm-hmm. Zwaluwtjes die met je opvliegen. Had ik iets, ja, dit wil ik voor een langere tijd doen. En dan beetje bij beetje valt er een kwartje, valt er weer een kwartje. En dan kom je uit op een hele mooie route van Alaska en Argentinië.
Wacht even hoor, dit gaat heel snel. Ja, dit gaat heel snel. Ja, ja. Ik zou zelf hebben... ik ga niet naar Sevilla rijden op de motor. Ik ben niet gek. Maar dan dat je dan bedenkt, weet je wat? Nou, Alaska, zuidpuntje van Argentinië.
Ja, ja.
Hoe dan?
Nee, als je langer wil reizen, dan moet je een lange route uitzoeken. Ja. Wow, ja. Niet een beetje grondpielen in Europa.
Had je voordien al fascinatie met Amerika? Nou, ik ben met Amerika,
in Midden-Amerika ben ik veel in Mexico geweest. Midden-Amerika kende ik. Tijdens mijn studie ben ik veel in Mexico geweest. Ik had een Mexicaanse vriendin. Latijns-Amerika heeft me altijd getrokken.
Okay.
En ik moet je vertellen, ooit in Guatemala, ik denk dat het 87 was, kwam ik twee Duitsers tegen op XT's 500, die reizen aan het doen waren. Dat sla je op en dat komt dan jaren later, borrelt dat naar boven. Dat is dan een van die puzzelstukjes die dan samenkomen.
Wow.
En dan besef je gewoon, ja, Alaska, Argentinië, dat wordt hem. Dat gaat dan dwars door naar Amerika's. Dwars door Latijns-Amerika. Gewoon het gebied waar ik heel graag ben.
Ja.
En ja, Alaska, hallo. Wie wilde niet in Alaska zijn vakantie beginnen? Toch? Wow.
Ja, ik ken iedereen wel iemand
toch,
hier aan tafel.
Kan een hoop noemen. Iedereen kan wel een hoop noemen die dat niet willen. Ja.
Ja.
Ja. Nee, echt, ja. Ja.
Ik kan me niet voorstellen.
Was het daar druk bijvoorbeeld? Waren er veel meer mensen met een motor zoals jij? Dat is het antwoord op je vraag, denk ik.
Ja, niet dus.
Er was helemaal niemand. Ja, nee. Ik reed helemaal alleen naar Alaska. Echt helemaal alleen.
Dat was je eerste grote reis. Argentinië-Alaska. Je hebt ondertussen wel meerdere gedaan. Ja, van hier tot Tokio.
Ja.
Die staat er ook bij. Wat zijn nog de grote reizen die je in die tijd gedaan hebt?
Nou, dat zijn wel twee op zich wel grote reizen waar je toch al een tijdje mee bezig bent.
Ja. No dus, shit. Ja.
Eerste reis ben ik 3 jaar, heeft me dat geduurd. Maar de grap was wel, in die 3 jaar, ik denk dat ik 5 motorrijders ben tegengekomen. Echte reizigers zoals ik.
Ja.
Onlangs kwam ik uit Peru dus. Ik ben gevlucht van Bolivia naar Peru. En toen heb ik een gedeelte gedaan met de bus die ik toen met de motor, die ik in 2007 met de motor deed.
Mm-hmm.
Dat is alleen maar woestijn was dat. Alleen maar echt woestijn, niks anders. Nu reed ik met de bus over een 6 baans weg.
Wauw.
Ja. Met beach resorts en muren om grote huizen van rijke mensen. Ja, ik schrok me kapot, joh. Dus, en ik heb ook bijvoorbeeld in Dead Horse, dat is het plaatsje waar ik begon in Alaska. Helemaal bovenin, Prudhoe Bay. Die heb je een verplichte foto, maak je dan, bij het postkantoor. Nou, daar hangt er zo'n embleem van Dead Horse. Een paard op zijn rug, een dood paard op zijn rug, vliegen eromheen. En toen ik die foto nam, was alleen dat. 0 stickers, helemaal niet. En een vriend van mij, die stuurde laatst een foto. Die was er ook geweest. En die hele wand, 10 meter breed, 5 ja. meter hoog. Kan geen sticker meer bij.
Ja.
Dus dat ik hier zo... Nee, eigenlijk is dat heel mooi, weet je. Want iedereen voelt die reis. En god, dit moeten we doen. Maar ik realiseer me wel, ik heb het toen in een goede tijd gedaan. Het was net voor de social media.
Net voor de mobiele telefoon misschien?
Ja, een mobiele telefoon had je, maar ik heb die toen echt demonstratief over mijn schouder gegooid in op Schiphol. Ik had ook nul, ik had geen wegenkaarten bij me, geen TomTom, helemaal niets. Ik wist, ik moet naar beneden, vogels gaan naar het zuiden. En als ik de weg bij het kan, dan vraag je toch naar hem. Hè? Maar dan heb je contact met mensen en je weet wat daaruit voorkomt.
Jouw sterke punt was volgens mij altijd je contact onderweg, maar voorbereiding was dat wat minder altijd?
Nou, voorbereiding was heel... Nee, voorbereiding... Nou, die eerste reis dus wel.
Okay.
Want ik vond het toch wel spannend. Ik zat met verzekeringen. Ja, je wilt dus niet zo onverzekerd rondrijden. Ik moet je leven afbouwen in Nederland. Want ik wist eigenlijk wel dat ik niet terug ging komen.
Oh, toen al?
Jawel. Ik denk, als ik zo'n groot... Kijk, wat ik deed is ook mijn eigen business de nek omdraaien. Je belt met je opdrachtgevers. Met de mededeling, ja, dat gaat er niet meer worden. Ik ga reizen. Dus,
toen je begon met je reis, had je zegt zelf van oké, ik had het idee dat ik niet meer ging terugkomen. Maar durf je er een termijn op plakken? Dat je zei van oké, ik ben nu voor zoveel maanden weg of voor een jaar
weg?
Ik
had toen, om het een beetje bevattelijk te maken voor mensen in Nederland. Ja, een jaar, anderhalf jaar.
Ja.
Ik had geld voor een jaar bij me, dat was ook na een jaar op. En toen heb ik mijn eigen, door mijn contact in de motorwereld, ja, kon ik gewoon mijn verhalen blijven maken. En daardoor kon ik zo lang blijven reizen. En dat was ook de periode dat er gewoon nog bladen waren die goed betaalden.
Die heb je.
Ik voor één verhaal van motormerkers en kon ik gewoon maand leven. Ja, ik kocht tijd. Ik kocht geen spullen. Ik kocht steeds tijd.
Ja.
Tijd in de zin van €1000. Nou, dat staat voor maand leven.
Ja.
Maar wat ik wel apart vind is dat er zijn meer mensen geweest die dat soort reizen gemaakt hebben. En dan kennen we allemaal de grote namen, de Ted Simons. Maar op de een of andere manier... en die hebben ook allemaal verhalen gemaakt. Tegenwoordig iedereen die naar de Noordkaap rijdt... moet een blog hebben, want dat willen we allemaal volgen. Maar op de een of andere manier... sloegen jouw verhalen op een bijzondere manier aan.
Oh, is
toch?
Dat,
nou, ik denk dat daarom...
Jij constateert het. Ik schrijf mijn boeken, ik doe mijn reizen. Maar
jouw stijl... Zat nou, altijd een beetje aan de rafelrandjes.
Ja, mijn stijl... Ik heb een...
Nog wel eens wat.
Nou, kijk, ik weet wel wie ik ben inmiddels. Hè. Ik ben 61 inmiddels, maar toen de tijd...
Je ziet er goed uit nog voor je leven.
Ik zag er goed uit. Ik ben heel vriendelijk. Ik luister naar de mensen. Ik luister eerst naar hun verhalen. Als ze mijn verhalen willen horen... Dan, ja, natuurlijk, dan loop ik leeg. En het is ook die Guzzi. Die motor is totaal geen bedreiging. Voor als ik mijn Guzzi stop in een plaatsje in Nicaragua, in een dorpje, weet je. Dan zien ze niet een rijke wisseling die zijn mooie spullen komt showen. Als jij met je BMW 1300 GS voor dat huisje stopt, kan het zomaar zijn dat jouw motor 3 keer meer waard is dan het hele huisje. En dat kan scheef ogen trekken. Dus ik ben heel ontvankelijk. De motor is heel ontvankelijk. Ik heb altijd een glimlach op mijn gezicht staan. Dat is altijd, dat heb ik altijd. Als je reist, moet je een glimlach op je gezicht hebben staan. Nee. Want anders, als je gaat lopen mopperen bij grensovergangen, ja, dan gaan die... Ik sta hier de hele dag een beetje verkeerd te controleren. Jij komt reizen, je bent chagrijnig. Dat kan niet. Je moet altijd vrolijk. Je hebt mij ooit een keer een heel goed mailtje gestuurd. Daar heb ik echt over nagedacht. De tweede reis...
Naar Tokio.
Ja, het was
dat weet ik nog
echt,
wel.
Het was bij vlagen zo zwaar. En ik zat continu in mijn eentje met veel te weinig geld. In griebershotelletjes, koud. En dat was Facebook. En ik ben gewend om een website te vullen. Mijn website mocht je brullen wat je wilde. Als je het slecht, als mensen me niet leuk vonden, mocht alleen niet discrimineren. Maar Facebook, ik kende het medium niet zo goed. Dus ik dacht ook iets van, ja, als het taai is, dan moet ik het ook laten blijken, weet je.
Mm-hmm.
En toen schreef hij me, dat heb ik echt indachtig, hè. Hij schreef me, Paul, ik heb enorm veel respect voor wat je doet, maar... Je gebruikt het woord klagen. Het was niet zozeer klagen. Het was meer het laten zien van... Ik heb het zwaar.
Ja.
Die zei, ja, daar zitten ze niet op te wachten. En oké dan. En sindsdien alleen maar smiles. Ook op Facebook. Als ik er compleet doorheen blijf lachen. En dat werkt, hè. Want als je jezelf dwingt tot lachen, je wordt vanzelf weer vrolijk. Ja. Dat vond ik een hele... Ik ben dat nooit vergeten dat je dat geschreven. Nou ja, maar ik snap wel dat je het schrijft. Want jij denkt van, ja god, ik zit hier in mijn, ik zit hier op mijn kontoor. En jij staat in Armenië, sta je in de bergen. Een beetje te klagen
dat het koud is.
Nou ja, net wat ik ook zei. He, waarmee ik begon met het stukje wat ik toen geschreven heb daarover. Ja, je gaat van hier naar Tokio. En wij hebben daar allemaal geld in gelapt. Omdat wij eigenlijk jou gaan betalen om onze ontberingen te leiden. Dan is het koud onderweg. Ja, wat had je dan verwacht, weet je wel? Ja. Dus zo was het ook een beetje, weet je wel? Maar ik vind niet dat je alleen moet smilen, maar het was toen een beetje alsof het echt gewoon alleen maar kut was. En toen dacht ik, nou, dat kan niet de bedoeling
zijn. Je haalt het zelf al aan tegenwoordig.
Ja, maar ik vond het wel een sterk op. Ik heb het er weer over. Ja, het is al 6 jaar geleden. Ik heb daar veel van geleerd.
Je haalt het zelf al aan tegenwoordig met social media. Ja, er zijn heel veel wereldreizigers die hun verhaal posten. Ichi Boots, om maar iets te noemen.
Tegenwoordig.
Er zijn wel klagers bij, maar... Laten we even nog eens een stukje terugspoelen. Ik zou het graag willen hebben over jouw voorbereiding. Want onvoorbereid was hier een van de belangrijkste bullet points.
Voordat we dit begonnen, hadden we het over de telefoon. En kijk eens, Paul heeft de charme aan zijn kont hangen. Dat is het gewoon. Als Paul langskomt, dan denk je, wat een leuke kerel. Mm-hmm. En dan heeft hij een woest plan waarvan je denkt, nou, dat wordt helemaal goud. Dus zijn voorbereiding, vanuit mijn punt bezien, is dat hij vaak bijvoorbeeld ook kwam van, nou, dan gaan we dit en dan ga ik video sturen en dan ga ik zus en dan heb ik wel even een telefoon nodig. Nou, ik heb toevallig net een telefoon te koop, 150 piek was dat. Paul zegt net, ik heb van jou een telefoon gekocht. Ik zeg, nou, dat is net iets anders gegaan, want ik heb hem je gratis gegeven.
Nee, maar om maar te zeggen, gewoon even praktisch, hoe krijg je die motor daar om te beginnen?
Waar?
Ja, bij je eerste reis?
Vliegtuig.
Oké, hoe begin je daar dan aan? Dat is gewoon beginnen rondbellen. Want dat was, het internet was er
toen
al wel, maar...
Ja, toen de tijd was het best wel... inderdaad, internet was er niet zo alom als nu. Gewoon research zoeken. Je bent journalist, dat valt toch wel uit te zoeken.
Ja,
een vliegtuig is die aangekomen.
En dan je spullen, de route. Je zegt zelf van, oké, ik had... Helemaal niks, pre-GPS.
Nou, kijk, de grap, ik wilde van Anchorage naar Argentinië. Dat was het plan.
Ja.
Maar dan kom je bijvoorbeeld in een hostel en dan zie ik een hele grote kaart aan de muur hangen. Ik had geen kaarten bij me, helemaal niks.
Ja.
Maar ik vind kaarten wel fascinerend. Dan ga je kijken en denk ik, er loopt een helemaal weggetje helemaal naar Dead Horse, aan de Arctische Oceaan.
Daar ga ik even afrijden.
Ja, daar wil ik ansichtkaarten zoeken, sturen naar vrienden, groetjes uit Dead Horse. Ja. Maar zo werkt het. Je wordt continu, je wordt eigenlijk geleid op een of andere manier.
Ja.
Tijdens zo'n reis, als je zo lang bezig bent, er komen ook zoveel mensen op je pad waarvan je afvraagt, waarom is hij op mijn pad gekomen? Terwijl later blijkt dat hij jouw richting op gestuurd heeft.
Okay.
Dat is, ik krijg daar bijna meer waarde aan dan een telefoon, zeg maar. Ja.
Maar ik vind het wel lollig wat je Arno zegt van, joh, qua voorbereiding. Ja, nou, ik had geen kaarten meegenomen. Even serieus, hoor. Ik ga van Alaska naar Argentinië rijden.
Nou, bewust.
Ik neem geen kaarten mee. Wat?
Nou ja, het is heel simpel. Je rijdt gewoon naar beneden. Je bent er. Als jij die oceaan, de stille oceaan in je rechterkant ziet, dan weet je dat je niet...
Ben je in de goede richting zit.
Dat je niet naar het zuiden rijdt.
Ik denk dat wel antwoord is op je vraag.
Ja, niet. Ja. Absoluut. Dus,
nee, dat is heel simpel. Je zorgt gewoon vanwege die... heb je hem weer. En als je het echt niet weet, vraag je naar de weg. En meestal word je dan uitgenodigd en dan krijg je het eten, het slapen. Nee,
en wat mij dan altijd opvalt, is dat daar dan toch altijd een, zeg maar, een soort rauwe kant van het leven, kom jij vaak in terecht.
Ja, dat zoek ik dan.
Het is vaak niet bij de...
Ik zoek het wel op, denk ik.
Ja.
Ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen, in situaties. Ik ben ook geïnteresseerd in mezelf, van hoe ver ik kan gaan, wat ik aan kan. Ik heb het al redelijk... ook na mijn laatste ervaring in Bolivia, mijn laatste vakantie, kan ik toch wel stellen... Dat
je hebt gewoon in de gevangenis gezeten.
Ja, ja.
Daar.
Ja. Laten we daar dadelijk even verder op ingaan. Maar als je dan ziet van, oké...
Ik kan veel hebben.
Geen voorbereiding is jouw voorbereiding.
Ja.
Je laat het op je afkomen. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat een superleuke manier van reizen. Maar als ik dan... Tegenwoordig, je hebt fora voor wereldreizigers. Daar lopen ze allemaal te klagen van, ik moet een carnet hebben voor mijn motorfiets, want die moet ingeklaard worden en dit en dat. Hoe doe jij zo'n ding?
Ja, maar, nou ja, ik stel je voor. Ik reed toen. Ik zat in Armenië. Ik zat eigenlijk vast. Nee, in Tbilisi zat ik. Dat is Georgië. Het was te koud om me te bewegen. Ik kon wel naar rechts, naar Iran. Maar ik had geen carnet en ik had geen visum.
Ik vind het ook mooi dat je rechts zegt. Maar ja.
Ja, 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 ik kom naar links, Rusland. Rechtdoor Kazachstan. Okay, en ja. Rechts was naar Iran. Rechts, ja. Ja, zo werkt het. Ja, ja, ja.
Daar hing ook een windrichting aan vast. Ja, maar, die maar
ik had nul papier. Maar toen kwam ik een Spanjaard tegen. Ook een reiziger op een motorfiets. Die was naar Dubai. Op een BMW. En die zei, nou, dan ga je met mij mee naar Iran. Ik heb niks. We gaan het gewoon proberen. We hebben 4 dagen door de bergen gereden. Enorm koud. Dat is wel het koudste wat ik ooit heb meegemaakt. Verschenen we aan de kant van aan de Iraanse grens. En ik werd meteen, wilden ze me terugsturen. Want je hebt helemaal niks. Ah, ik heb het zo koud gehad, alsjeblieft. En dan met een bepaalde charme. En ja, je gewoon, moet ook heel erg aardig zijn. En glimlachen. We hadden heel koud. Ze konden zien dat we geleden hadden. Ja. Ja, krijg je toch je visum. Je krijgt je visum. Ik kreeg mijn carnet. En veel mazzel hebben, maar ook gewoon doen. Ja. Niet denken van, ik heb geen carnet, dus dat gaat niet lukken.
Maar je bent toen volgens mij in die reis ook nog even teruggekomen, omdat je toch ergens vastliep.
Ja, dat was met een visum, een Russische visum, was van alles mis.
Dan ben je teruggevlogen?
Ja, ik ben teruggevlogen naar Nederland, ja.
Oké, dus daar liep het dan wel vast.
Ja, is de methode Paul ook, zoals ik hem ken. Paul loopt vast, maar Paul heeft een enorme fanschare. Er zijn enorm veel mensen fan van Paul en die volgen alles wat hij doet.
Nou, dat vind ik wel dus wat doet om
Paul?
Te horen.
Ja, Paul die zet dan op Facebook, jongens, ik zit helemaal vast, ik heb geen geld meer, ik heb geen papieren. Nou, dan is er altijd wel iemand die zegt, nou Paul, hier geef je even je banknummer en dan vliegen we je even terug naar Nederland. Uiteindelijk is de charme een belangrijk wapen waar die, ja, waar die
nou,
altijd weer
is geen
mee
wapen,
komt.
Want dan zou je inhouden dat ik het bewust gebruiken.
Ja, nee. Maar het brengt je wel ver.
Je moet gewoon vriendelijk zijn, dat is heel simpel. Je moet gewoon als motorreiziger, je bent ook een soort ambassadeur van het land waar je vandaan komt. Ik vind ook dat je ambassadeur bent voor de motorreiziger. En dan moet je niet gaan lopen klagen. Je moet het gewoon op je af laten komen allemaal. En op het juiste moment de juiste beslissingen maken. Nooit in paniek raken. Mensen raken zo snel in paniek. Je raakt pas in paniek als je in paniek moet raken.
Nou, je hebt dan nogal wel dingen waarvan... Ik heb het net omschreven als rustig als rafelrandjes, maar we hebben het al over gevangenissen. Ik denk dat we het over wapens, drugs, hoeren, wodka kunnen hebben.
Wodka, hoeren niet.
Hoeren niet? Oh, nee. Ja.
Nee,
okay.
Dat doe ik niet. Nee. Maar wodka, maffia, bijna dood.
Als jij geconfronteerd wordt met wapens
doe
onderweg.
Doet me helemaal niks.
Kan je nog de eerste keer herinneren dat er een...
Nou, kijk, op een gegeven moment in Colombia zie je dan wel ineens heel veel wapens op je gericht. Doet me niks. Nee, wat kan er dan gebeuren?
Ja, de eerste keer dat er iemand zo'n pistool in je gezicht duwt. Dan ga je me niet vertellen
dat
jou niks
staat.
Doet.
Nee, niet echt op straat. Dat is me nooit overkomen. Dat iemand, okay. Want dat over... Kijk, ik ben 1,81. In het buitenland ben je al snel
groot.
Ik ben ook altijd... ik heb een
redelijk breed. Ja.
Ik ben al sterk geweest. En op een of andere manier schrikt dat af. Mensen weten niet dat ik gewoon totaal onschuldig ben. Maar ik heb ook mijn gezicht mee dan op een of andere manier. Ja, dat weet ik. Dat weet je.
Ja, maar toch. Dus al staat er aan het werk voor je met een pistool, dan schrik je toch even.
Nee, waarom?
Je bent onderweg zo gewend geraakt aan wapendracht en dat soort dingen.
Wat kan hij doen? Wat wil
hij
van
je? Voor je flikken schieten.
Dan is het je beurt. En daar kan je niks aan doen. Dat zou een kilometer verderop ook gebeurd kunnen zijn. Maar kijk, mijn Guzzi, er is niks aan mij waarvan je denkt, dat wil ik hebben. Hè? Ja, mijn Guzzi is oud. Mijn spullen zijn oud. Ik ben geen bedreiging, wat ik al eerder zei.
Er zijn wel veel dingen die... Want uiteindelijk denk ik dat de basis juist van jou... Succes is dat mensen willen hebben wat jij hebt eigenlijk, maar het niet durven.
Nou ja, het gekke, ik heb niks. Wat ik wel heb is een verzamelkast vol met ervaringen en met herinneringen. Maar qua fysieke spullen, er staat een Guzzi voor de deur en that's it. Ik denk dat is het doel in mijn leven geweest, denk ik. Om gewoon zoveel mogelijk te ervaren, nog steeds. zoveel mogelijk ervaren. Want ja, als je op een gegeven moment op je sterfbed ligt, ja, je motaal en je mooie auto kan je niet meenemen, weet je wel. Of je ja, schilderij van Herman Brood aan de muur.
Ik onthoud vooral uit deze eerste helft, want we zijn ondertussen al een half uurtje verder, dat charme en relativeringsvermogen misschien wel de twee belangrijkste dingen zijn om mee te nemen onderweg.
Charme en relatief, vooral relativering en charme, ja. Wat je zegt, je bent die ambassadeur, hè. Jij bent op vakantie, op de stel, je bent in Nicaragua. Jij bent op je motor in Nicaragua gekomen. Dat is zo'n voorrecht. Dat zien die mensen zelf ook, hè. Want die komen de straat niet uit. Die hebben het zo arm. Dus zo moet je ook gedragen, vind ik. Niet kwaad worden op douaniers. Want die staan daar voor 100 euro per week. En dat is al goed betaald, staan ze dat werk te doen. En dan komt er een Nederlander die begint een beetje te blaffen. Ik laat je ook een week staan. Hè? Zo moet je nagaan. Weet je wat het is? Smile and wave. Daar komt het op neer.
Right.
Pauze. Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder, stopt hier.
Oké, zijn we weer voor de tweede helft. We hebben nog een aantal bullet points opgeschreven. Eentje wat Iwan aanhaalde was 3 motorhoogtepunten. Daar gaan we dadelijk naartoe. Maar we zullen maar meteen beginnen met een laagtepunt, mogen we toch wel noemen. Je hebt in de gevangenis gezeten.
Ja.
Hoe dan?
In Bolivia.
Ja.
Ja.
Dames en heren, ik heb een half jaar lang heb ik als een hond geleefd in een Boliviaanse gevangenis. Het complex heette San Roque en daar het onderdeel waar ik zat, het complex, dat heette P4. El Poderoso P4, Pavillon 4. Het machtige P4, Pavillon 4, daar zat ik dan. Google Maps kijkt, dan zie je de gevangenis, zie je dan naast een voetbalveld liggen.
Okay.
Dus kan je heel goed de afmetingen zien. Ik heb berekend zo'n beetje dat waar ik zat, mijn gevangenis, die past 5 keer in een voetbalveld.
Okay.
Er zaten daar maar 350 man.
Okay.
Dus het houdt dus in dat je elke seconde van de dag heb je continu 10, 20 man om je heen.
Ja, als sardinen in een blik.
Ja, mijn cel. Cel 21, zaten met 32 man op 25 vierkante meter en geen ventilatie.
Holy shit.
Nou, het was. Ik heb een traumaatje overgehouden aan het slapen. Want omdat er geen ventilatie is, adem je uiteindelijk alleen maar CO2 in. Dus elke nacht rond 2, 3, dan ben ik. Werd ik wakker van, ik heb geen lucht.
Maar dat is ook wel een beetje uit de hand gelopen. Want je hebt ook gewoon een hartverzakking van je welzijn.
Ja, ik ben gewoon weer, door al de stress. Ik was woest. Ik was zo boos dat die moeder dit eigenlijk mijn kinderen aandoet. Niet zozeer mij, maar goed.
Het gaat over een alimentatieverhaal volgens
ja,
mij, toch?
Dat is ja, alimentatie. Nou, nee. Het is niet. Ja, de alimentatie was de reden dat ik de gevangenis in ben gekomen. Omdat ik dat nooit betaald. Mijn vrouw wil $40.000. Dat houdt dus in dat ik nooit iets voor de jongetjes heb gedaan. Ik vind dat een enorme belediging.
Je hebt 2 zoons, hè? 2.
Ja, ja. Santiago, Sebastiaan, geweldige mannetjes. 16 jaar oud, voetballers. Hele mooie ventjes. Ze waren altijd samen. En die vrouw heeft dat, die moeder, die heeft dat gewoon kapot gemaakt op een of andere manier. En de feitelijke reden is dat ik was al 5 jaar gescheiden, kreeg een nieuwe vriendin, Fatima, die is heel belangrijk in mijn leven. En die heb ik ten huwelijk gevraagd en sinds die dag ben ik gewoon in een probleem gekomen. Het is alleen maar jaloezie.
Ja, misschien even kaderen. Dus ja, het is misschien een beetje cliché, maar de wereldreiziger die onderweg dan een vrouw tegenkomt,
ja,
daar verliefd
en,
wordt,
zwanger maakt en
komen kindjes van.
Twee kindjes. Dat was wel. Je bent al 3 jaar ben je onderweg, hè, door Latijns-Amerika. Je bent zo vrij als een vogel. Ik stopte in een dorpje, daar kon ik zomaar maand blijven hangen. Het geld kwam binnen. Mijn freelance praktijk, die vervolgde ik, zeg maar, vanaf het zaal van mijn motor.
Die winkel draaide.
Ja, mijn winkel draaide. En dan één keer, paap, weet je gewoon dat het helemaal voorbij is. Dat je vader wordt van twee kinderen in een land wat je niet kent, met een vrouw die je niet kent. Het was een onmogelijke opgave, maar we zijn toch ver gekomen, moet ik zeggen.
Dan ben je daar lang blijven plakken?
Ja, ik ben eigenlijk gewoon Boliviaan.
Oké, ja.
Ik ben nooit meer teruggekomen, de eerste 7 jaar... Mm-hmm. Ben ik nooit weg geweest. Dus elke dag die jongetjes gezien. Ja, toen klapte het gewoon tussen ons.
Ja.
En ik heb die gevangenis, hè?
Ja.
Als ik iets zie over een Zuid-Amerikaanse gevangenis, dan denk ik vooral aan gevaar, zeg maar.
Ja, nou, dat was mijn grootste angst ook. Ik gaf mezelf een week, eerlijk gezegd. Ook vanwege mijn hartconditie. Ik voel me goed hoor, ik ben sterk. Maar ja, ik heb een flinke klap. Ik heb aardig wat jackies uitgetrokken. En wat jij zegt ook, ik kwam daar echt trillend als een blad in de wind, kwam ik daar binnen. Maar toen ik de omgeving zag, ik zag gelijk, het is heel goed onderhouden. Mensen waren vriendelijk naar me. Kijk, door die reizen kan ik ook heel goed levelen. Ik kan eigenlijk met iedereen overweg. En het straatleven ken ik gewoon goed. En de gevangenis is eigenlijk een soort verlengde van het straatleven. Dus ik heb vrij snel de toon, mijn taal is goed. Ik ben vriendelijk en ik word geholpen vanuit Nederland. Dus ik deel mijn persotjes uit in de gevangenis. Ja,
word je daar afgedreigd? Of,
Nee, er is niks gebeurd. Nee. Okay. Vanaf eigenlijk binnen een uur wist ik al van dit gaat me redden, dit gaat me lukken. En ik zal nooit, never, over mijn lijk ga ik dat geld betalen. En nou, bijna letterlijk dus. Want halverwege...
Over mijn lijk, ja.
Ja. Want halverwege was na 3 maanden. Ik voelde me al 2 maanden ineens... Na 1,5 maand werd ik ineens erg verzwakt, depressief.
Ja. Okay.
En ik voelde mijn lichaam verdwijnt. Ik had het gevoel dat ik aan het verdwijnen was. Mijn spieren deden het niet meer. Mijn vel hing er een beetje bij. Ik kwam de trap niet meer op. Toen vroeg Fatima, die kwam altijd langs, 4 keer per week, van kom je dat, hoe is het met je adem? Ik zeg, nou ja, af en toe dit. Nou, die heeft meteen een afspraak gemaakt met de arts. Dezelfde dag geweest. En dezelfde dag lag ik in het ziekenhuis. Mm-hmm. Ik vroeg nog aan de arts van de chirurg van, joh, hoe lang gaf je me? Ik zeg, nou, dat had eigenlijk wel binnen een minuut kunnen gebeuren, weet je.
Maar als je het volgens mij, want je bent al eens eerder aan je hart geopereerd.
Ja, toch? Ja, 2 jaar daarvoor ook in Bolivia. Ook weer zo'n stress. Want weet je, ik heb daar eigenlijk heel erg geld gehad. Want ik zit in... Bolivia, Nederland... Het is een onmogelijke spagaat. In Nederland moest het geld vandaan komen... en in Bolivia zou ik dan leven. Maar ondertussen was de wereld veranderd. Internet, bladen bestonden niet meer. In Bolivia, het internet heeft heel lang op zijn gat gelegen. Terwijl jullie al vol met Facebook en weet ik veel met werk... staat we daar nog met een inbelfunctie. Weet je?
Ja.
Dus ik liep echt qua... Ik heb zo'n 5, 6 jaar loop ik gewoon achter. Dus er kwam niks meer binnen. Dat veroorzaakte zoveel stress. Want die jongetjes moeten naar een privéschool. Ik betaal wel bijna alles voor die ventjes.
Ja.
En dat heeft uiteindelijk toch wel mijn eerste hartaanval veroorzaakt.
We zullen dadelijk verder gaan over hoe dat je die gevangenis bent buiten geraakt.
24 uur voordat ik in het ziekenhuis lag. Hè? In Nederland is de bodemgrens 6 uur. Dan moet je echt in het ziekenhuis liggen. Anders krijg je hartschade. Geloof dat je... Ja, ik zie af en toe wel zo'n gele helikopter voorbij komen. En ik, nou kerel, jij ligt, ligt binnen de 20 minuten op de operatietafel. Ik heb er 24 uur over moeten doen. En daardoor is een deel van mijn hart is gewoon afgestorven. Vandaar te weinig zuurstof.
We zullen dadelijk verder hebben over hoe je er bent uitgeraakt. Maar om even de tijdslijn op orde te krijgen... na jouw Alaska-Argentinië verhaal heb je nog een verhaal geschreven, van hier tot Tokio.
Ja.
Hoe is dat dan eigenlijk tot stand gekomen? Want oké, je hebt een hele tijd in Bolivie gezeten, maar op een zeker moment beslis je dan van terug te komen en beslis je van opnieuw te gaan reizen.
Nou, toen ik die de eerste reis had gedaan, had ik iets van, ja, jeempje, ik had toch heel graag van Tokio naar Amsterdam willen rijden. Je krijgt die kindjes. Ik heb me daar maar neergelegd. Maar onze relatie is gewoon... die is eigenlijk al na een jaar geklapt. Maar ik bleef bij daar om bij de jongetjes te kunnen zijn. Mm-hmm. En ben ik naar Nederland gekomen. En Ja, ik had niks meer. Ik had geen geld meer. Ik had mijn huis, was ik kwijt. Mijn auto, mijn spullen. Ik stond er met een theelepeltje en een vuile onderbroek na de verdeling van de spullen.
En een goezie?
Nee, die stond gelukkig in Nederland. Maar die stond ook nog op haar naam. Hè. Maar die had ik een paar jaar daarvoor had ik die naar Nederland getransporteerd. Daar kon ze niet aankomen. Toen was ik in Nederland en moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Maar ik miste mijn jongetje zo erg. Dat was niet te doen. Dus ik dacht van, oké. Nee, mensen zeiden, waarom ga je niet een baan zoeken? Oké, dan ga ik een baan zoeken. Dan krijg je een lullig baantje. Dan kan je misschien één keer in de twee jaar kan je een maandje jongetjes opzoeken. Doe ik het niet voor. Had ik bedacht van, als ik nou ga reizen en ik schrijf een boek, dan kan ik het boek naast hun schrijven. En dan ben ik weer voor langere tijd bij ze. Ja, zo werkt dat in mijn hoofd. Hè. Toen dacht ik van, dan is dan Amsterdam, Tokio. Ja, dat vind ik dan wel handig. Ja, voor de hand liggende.
Een zakelijk initiatief dan bijna.
Jawel. Ja, dat was minder avontuurlijk dan de eerste reis. De eerste reis had ik geen enkele verplichting. Het geld kwam gewoon binnen.
Was er meer vrijheid.
En het was echt 100% vrijheid. En dit was meer van, als ik dat lukt, Amsterdam, Tokio, dan heb ik genoeg materiaal. En dan gebeurt er onderweg weer van alles. En dan kom ik wel weer op een of andere manier in Bolivia. Dat was mijn werkplan. Ja. Op een of andere manier weer in Bolivia terechtkomen.
Maar het was misschien ook anders
in
Nederland.
Het is me wel gelukt, hoor.
Zeker. Maar het was ook anders in Nederland, had ik het idee. Want toen je terugkwam, kom je in Amsterdam? En bij de koe is het nog steeds, Paul, niks aan de hand. Maar je had ook toch wel een soort van scharen aan, ja, fans, volgers, lezers.
Ja, dat was dan door dat eerste boek is erg goed gevallen. Dit is, de achtste druk is uit. Dat is gewoon, dat blijft lopen. Ik krijg elk jaar nog steeds mijn royalties. Ik vind het zelf ook echt een ontzettend goed boek. De toon heb ik goed gevat. En dat tweede boek, wat was je vraag?
Mijn vraag was dat het misschien anders was toen je in Amsterdam kwam.
Ja, oké.
Je kon lezingen gaan doen en dat soort dingen, toch?
Ja, dat deed ik ook naar aanleiding van het eerste boek. Mensen wisten wat meer van me. En toen had ik iets van, maar hoe kom ik in Tokio? Dus ben ik gaan crowdfunden. Dat is wel een beetje het allerengste wat ik in mijn leven heb gedaan. Hè? Ja. Ik wil op vakantie en geef mij geld.
Nou, dat. Ja.
Volgens mij jouw letterlijke woorden. Op Zouten, ja. Dat was hem ook.
Precies, ik het goed betalen.
Ja. Ja, ja.
Ik kan nog een klein stukje misschien.
Ja, doe maar.
Gek werden we ervan dat gebedel van Paul van Hoof, voormalig motorreiziger en momenteel vooral bekend als ex-echtgenoot en deugdzaam vader. Dat was in die periode dus. Hè. Maar goed, ook wij zijn een stelletje lafbekken die zelf nooit meer op avontuur gaan. Dus hebben we besloten twee vliegen in één klap te slaan. Als eerste hebben we het resterende bedrag van jouw crowdfunding betaald. Lees dubbele punt, ik wil niet werken, betalen jullie maar. Zodat het gemekker in één keer klaar was. Ten tweede hebben we ons van verzekerd dat PVH ons weer gaat laten meegenieten van wat wij allemaal niet durven. Paulus, fijne kerel, trap de Olde Guus maar weer eens aan. Ga onderweg naar Japan en probeer deze keer eens niet met de bekende SOA's, alimentatieverplichtingen, meer dan 3 kinderen of kogelgaten terug te komen. Acquisitie naar aanleiding van dit artikel wordt niet op prijs gesteld. We gaan echt niet nog meer van dergelijke nietsnutten sponsoren. Dat geldt dus ook voor jullie. Fireblade, R1 Sjaak, Rob en Daphne, Ted Simon, Anna Geschkina, Nick Sanders, Charlie Borman, Benka Pulko en de enorme lijst aan anderen die ook iets unieks willen doen.
Ja, dank je.
Mensen waren boos, jongen. Niet zuinig.
Nee, maar ik zie dat gewoon als een knipoog.
Natuurlijk.
Ik ken de toon. Ja.
En we hadden ook
en jullie hebben ook al laatst €165 betaald.
Exact.
exact. 165,
ja, klopt helemaal. Dat stond nog hopen, dat hebben we toen gelapt.
Ik heb een goed geheugen. Daar ben ik zeer dankbaar, want jullie hebben die reis mogelijk gemaakt. Maar jullie weten inmiddels ook, als ik dit vraag, dan kom ik er ook.
Ja.
En ik heb het zwaar gehad. Over voorbereidingen. Je vroeg nog even over voorbereiding. De voorbereiding voor de Tokio-reis. Nou, zal die langer dan een kwartier geduurd hebben?
Is jouw modus operandi?
5 minuten? Ik weet het niet. Ik weet dat ik op een gegeven moment had ik het geld binnen. Ik heb een paar. Nee, wel leuk. Ik zat op een gegeven moment naar het journaal te kijken. Toen kwam Obama, die was aan het woord. Die zei, ik heb vandaag 39 telefoontjes gepleegd. En toen zat ik te denken, hoeveel telefoontjes heb ik gepleegd om deze reis te kunnen doen. Dat waren er 6, geloof ik. Ja. Okay. 6 telefoontjes. Ja. Er waren 3 bij met spullen. Van, joh, heb je een tentje? Heb je een slaapmatje? Spulletjes bij elkaar. Ik heb letterlijk... Ik had een bak met gereedschap gewoon in mijn tas geflikkerd. Spulletjes erin. En ben gewoon gaan rijden. Ja. En dan maar in de winter. Hè. Het was koud. Regen. In Europa alleen maar regen. Maar kijk, als je onderweg... Je moet eerst gaan. Mensen zijn vaak te lang bezig met de voorbereiding. En uiteindelijk ja, ben je er zo lang mee bezig dat je die reis een beetje uit het oog verliest. Ja. Gewoon gaan. Wat je niet nodig hebt, koop je onderweg. Ja. Of er komt altijd wel iets wat het goed maakt.
Heb je ooit naar Piaggio Motoguzzi zelf gebeld?
Nee.
Wij kennen de organisatie achter de schermen en we weten nu ook wel dat dat...
zinloos was.
Zinloos is misschien veel gezegd, maar dat het al bij al... Ja, ik kan me niet voorstellen hoe ze zouden reageren bij de organisatie in Breda voor de Benelux, laat staan in Italië.
Ik denk
geen
dat
flauw
ze zich
idee of ze
heel
daar
erg
interesse...
ongemakkelijk zouden voelen. Als ik, ja. Want ze zouden zich wel realiseren, oh, dat is die gozer die aantoont dat die Motoguzzi's van ons niet kapot gaan. Maar ondertussen hebben we er helemaal geen zin in. Want het is die oude meuk. We willen alleen maar nieuwe motorfietsen verkopen.
Dat zijn mannen in pakken met stopdassen.
Ik snap wel dat ze zo denken. Ja. Ik voel me helemaal niet achtergesteld. Maar...
Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... zijn naam ontglipt me nu, maar die Italiaan Giorgio, hoe heet die? Die met zijn Vespa ook 3 keer de wereld is rondgereisd. Ja, die zijn Vespas, meerdere. Die staan ondertussen in het museum bij Pontedera als toonbeeld van...
Ik heb nog nooit een telefoontje van ze gekregen. Nee.
Maar je zou Guus ook niet, denk ik, in het museum willen laten.
Uiteindelijk wel. Als ik niet meer op kan rijden, hij mag nooit verkocht worden.
Maar nu is het gewoon nog je dagelijks vervoer? Of heb je dan ook echt een auto gekocht met je autorijbewijs?
Nee, dat vind ik zonde van mijn geld.
Heb je een Nederlandse autorijbewijs eigenlijk of een Boliviaanse?
Een Nederlandse.
Ik
had 3 foutjes met mijn theorie
in één
keer gehaald.
Ja.
Oh, wauw. Ja, dat vond ik wel heel spannend. Want je bent al 60 en dan moet je weer terug de schoolbank in. Het kost allemaal geld. En je wil geen flaten slaan. Dus ik had het zo goed geleerd. Ik zal mij niet overkomen. Wow. 3 foutjes. Ja.
Ja. Over 3 gesproken. Ik denk dat dit wel een mooi moment is voor... ik weet niet of je bent er niet op voorbereid, maar 3 motorhoogtepunten zou ik me kunnen voorstellen.
Ja, ik heb er 2 sowieso. En die derde komt dan misschien wel. Hoogtmotor, maar hoogtepunt toch wel met José Ruiz. Dat is die Spanjaard die mij op sleeptouw nam naar Iran. 4 dagen door de bergen, 400 kilometer. We hebben 5 dagen over gedaan, over die 400. Vreselijk zwaar. Weinig geld, buiten slapen, min 20. Op een gegeven moment zaten we... S'nachts...
Min 20?
Ja. Zaten we s'nachts, we hadden niet eens een dak boven ons hoofd. José die zag overal slaapplekken.
Waar reed je José op?
Op een K75.
Oh, okay, cool.
Die zag ergens een uitspaar, een muurtje staan, iets haaks erop nog. En dan zijn we gaan slapen en het sneeuwde, wat het koud. En we hadden van hout hadden we toch nog iets van een vuurtje kunnen maken. Mm-hmm. En daar zat ik met mijn voeten, mijn sokken tegen. Ik had het zo koud. We hadden geen wodka bij ons. Ik denk dat toch wel onze redding is geweest. Maar ondertussen zat ik gewoon met mijn telefoon. Die telefoon die ik dus van jou had gekocht. Jeempie, ik kon gewoon hier gewoon met mensen praten.
Wel internet daar.
Ja, ik had gewoon internet. Ik vond het zo maf. Maar die avond met José, het was zo koud, het was zo ellendig. Ja, dat is wel top 5 van belevenissen ooit. Ik vond het zo stoer. Nee, niet eens stoer, maar dat we deden. En dat je het ook kunt. We kunnen veel meer dan we denken. Mensen, het was een soort Stalingrad-achtige omgeving. Koud.
Tot zover hoogtepunt 1 voor de mensen die het zouden verwachten.
Maar kijk, weet je, avontuur is leuk als het goed afloopt. Hè?
Dat? Ja, zeker
sowieso.
Wel.
Ja. Ja, bij mij loopt het op een of andere manier altijd goed af.
De 2 motorrijders doodgevroren in, was zo'n stukje geweest.
Maar kijk, dan zit je daar en hoor je ineens het gloeien van wolven. Ja, daar kan je mij opvegen. Kan je me echt opvegen. Ik vind dat zo gaaf. Okay. Ben je zo dicht tot de natuur, tot jezelf, tot wat je kunt. Ook wat ik nummer 2, dat is dan, Joost is er niet. Maar ik heb dan ooit een launch gehad. Ik mocht toen mee als soort mascotte, geloof ik. De R1, tweede generatie was dat. Dat was op een circuit in Barcelona. Hebben we toen gereisd. En dat was een weekend met 5-sterren hotels. Een helikopter die ons ophaalde vanaf het zwembad in dat hotel. En ons vloog naar het circuit. En ja, daar staan daar vrouwen met die van die latex pakken met paraplu's. Die staan al op je te wachten. Ik moest er zo lachen, joh. Ik vond het vreselijk leuk. En we hebben zo ontiegelijk veel gezopen daar. Dat we de volgende dag, ik weet gewoon dat we gewoon knetterzat op de motor zaten. Ja. Door de alcohol die nog door je lichaam gonsde. En dan rijden gewoon op die ringweg. 230, 240, dan weer 210, 180, 2... Nee, ik weet het niet. Het was wild. Het was zo wild. We waren compleet gesloopt. Maar dat is een ding. Daar kwam alle luxe, die kwam daar los, zeg maar. Vreselijk gelachen. Wout was er ook bij, geloof ik. Ik vond het, dat vond ik wel een ding dat ik niet
ook wel
snel
een toppuntje
vergeet. Nou, nummer 3. Misschien wel de eerste keer dat ik het gevoel had op Assen. De eerste keer dat ik op Assen reed, de eerste rondjes verkrampt. Na 3 rondjes was ik compleet uitgewoond van schrik. Daarna kreeg ik een goede voorrijder. En die leerde mij de hoeken of de hellingshoeken, hoe snel, welke versnelling. Toen kreeg ik een ritme. En dan kwam ik in een flow terecht die ik nog niet eerder had ervaren. Een bepaalde rust. Je bent compleet in sync met je omgeving, met je motor. En ondertussen toch een aardige tijd neerzetten. Ja, ik vond het toen echt een eye-opener.
Ja, grappig dat je dan met zo'n dingen afkomt, terwijl je eigenlijk toch wel een heel stuk van de wereld gezien hebt. Ik had verwacht dat je ging afkomen met leuke plekken waar je geweest bent of aanraders die mensen moeten doen.
Motorfiets is heel belangrijk in mijn leven. Het is niet een zozeer die reizen. Bijvoorbeeld nu kom ik uit Nieuwlanden met de motor, met de Guzzi. Maar ondertussen hoor ik hem wel. Ik ben steeds met die motor bezig. Ik van motorfietsen. Ik vind dat absoluut het allermooiste vervoersmiddel wat er is. Onderweg, die lange reizen die ik gemaakt heb, kom je fietsers tegen. Ja, die ploeteren door dat landschap. Ik heb enorm veel respect voor ze. Want zij moeten in Rimboe, moeten ze overnachten. En ik geef gas en ik vind een hotel, weet je. Maar een motor is sexy. Dan kan je een leuke meid achterop nemen. Vooral die Latina's vinden dat prachtig. Ja, ik weet het niet. Het geluid, de hele beleving.
Wat is je dieptepunt met een motor? Het slechtste wat je ooit met een motor hebt meegemaakt? Of welke motor misschien?
Nou ja, ik heb wel een keer moeten huilen omdat mijn motor kapot was. Het was mijn allereerste motor. Het was een Lavera 750 SF.
Oranje?
Oranje met de kamelen tanker.
Zo hoort dat. Ja.
Mm-hmm. Ik zat toen in dienst. Ik had hem 2 weken. En ik vond het zo'n gave motorfiets. Maar ik had de ballen van. Ik wist niet.
Geen verstand van techniek.
Techniek. Ja. Gewoon rijden kon ik wel. En na 2 weken kwam ik terug vanuit de kazerne. Ik zat in Graven terug naar huis. En toen liep hij vast. Oh. Op de snelweg.
Ouderwetse vastlopen gewoon.
Oh, ja. Wat deed dat zeer zeg. Ik wist helemaal niet wat er aan. Rook. Nou, toen heb ik echt. Toen had je nog van die palen, hè, dan kon je bellen. En dan belde ik naar de buurman in Zelk. Die kwam met een vrachtwagen mijn motor ophalen. Ik stond daar te huilen. Ik was geloof ik 21. Ik vond het vreselijk. Ja. Ongetwijfeld als je me een half uur de tijd geeft om na te denken, komen er andere dingen. Maar dat is nu wat. Ja, dat is oud zeer.
Ja, wat er binnen schiet. Ja. Ja. Heb je ooit gedacht van met een andere motor op reis te gaan?
Never.
Nee?
Nooit. Nee, dat gaan we niet horen. Ja. Nee, ik zou dat echt niet willen.
Heb je nog met moderne motorfietsen gereden? Heb je al eens met zo'n een R1300 GS een testritje gaan maken of zo?
Nee. Ik heb wel op die V11, V10 Mandello.
V100
ja. Mandello gereden.
Met die vleugeltjes die uit de
met
tank
vleugels,
komen?
Ja.
Heb je hard zitten lachen, denk ik, of niet?
Nou ja, dat is een leuke innovatie. Maar heb je het nodig? Ik denk het niet, hè. Dus... Nou, het doet me nee. niet veel. En, ik moet wel zeggen, die Times vind ik erg leuk.
De classics. Trends.
Ja,
ja, ja Bonneville en zo.
Oké. Okay. Nee, ja. Nee, maar ook de nieuwe. Oh, okay. De nieuwe. Ja, cool. Dat rong mooi hoor. Dat is een truckstone. Wauw man, dat vind ik dat echt prachtig. Cool. Ook zo'n nieuwe Auto Guzzi waar we het net over hadden. Die 850 TT geloof ik.
Ja,
ja, V85.
Nou, zou ik het toch wel graag naast willen hebben.
Hoor. Je bent er nog niet mee gaan rijden?
Nee, ik heb er nog nooit op gereden. Nee. Okay. Nee. En kijk... in principe ligt er nog één reis voor me open. Dat is van Amsterdam naar Zuid-Afrika. Ik ben zelf in Nigeria geboren. Het staat in mijn paspoort. Ik heb er geen herinnering aan. Maar daar ligt wel een heel mooi verhaal om op te tekenen. Dit is een beetje het hart van Afrika ook. En dan ga je in mijn boeken schrijf ik ook over mezelf. Ik schrijf over mijn vader, die ik eigenlijk nooit gekend heb. En dan ga je echt helemaal terug naar de oorsprong. En dat lijkt me wel mooi om om dat in te bedden in zo'n reis. En ook via de Congo. Dat zou ik ook echt wel echt door de ruigste landen willen.
Kan het nog, denk je? Want uiteindelijk verandert de wereld wel door al die gekkigheid. Met telefoons en karnetten.
Tuurlijk, alles kan.
Ja, zo.
Mensen vliegen nog steeds, gaan nog steeds naar de maan. Nou, dan moet het met de motorfiets ook wel kunnen hoor. Maar over land en zuid, alles kan. Tuurlijk, alles kan.
En Guus, die heeft dat nog in zich. Heb jij het nog in je om die reis te maken?
Guus is helemaal nieuw gemaakt, hè?
Ja, hij is door Henk Boon, dat wil ik het al even gezegd hebben. Mijn grote vriend Henk Boon, die zag de nood. De motor was op een gegeven moment echt helemaal op. Na mijn reizen en dan veel tours door Nederland om presentaties te geven. Meestal in de winter, dus dat zout vreet die motor op. Nou, die motor was gewoon op. En Henk zag de nood en die heeft gewoon aangeboden om dat ding nieuw leven te geven.
Wat lief, man.
Ja, dat heeft hij is er lang mee bezig geweest. Mm-hmm. Hij heeft die motor helemaal van scratch weer opgebouwd. En daardoor bestaat die mogelijk. Maar daardoor bestaat de motor nog steeds. Want dat zou een reparatie zijn die ik niet zou kunnen betalen.
Ja.
Ja, via crowdfunding wel natuurlijk.
Dat is eigenlijk al een antwoord op de laatste vraag die ik genoteerd had van what's next? Dat is dan de reis down south richting Zuid-Afrika.
Next is dat ik nu mijn boek aan het schrijven ben over El Poderoso P4.
Okay.
Over de gevangenis.
Ja, dat is een verhaal wat ik moet vertellen.
Maar dat kan wereldwijd toch wat? Zo'n boek?
Ja, maar dit wordt gekker dan mijn eerste boek of niet twee boeken bij elkaar, hoor. Mm-hmm. Ik heb nou de eerste vier hoofdstukken aan mijn uitgever laten lezen. Hij nodigde me meteen uit voor een bakje koffie. En dan,
dat is een goed teken.
Dat is een goed teken. Als ik ga zo terug naar huis, dan ga ik er weer aan werken. Kijk, wellicht doet zo'n boek dan weer wat en brengt dat jou weer... Geeft het met zetje om een laatste reis te maken of toch weer terug te gaan naar Bolivia. Want,
Misschien dat vooral even afronden, want die gevangenis, we hebben het erover gehad. Je zat daar in de gevangenis. In het begin had je veel schrik, maar dan ben je wel doorgekomen. Hoe ben je eruit geraakt?
Ik het is niet eens een vergrijp. Ik heb niks gedaan, maar hier staat een half jaar voor. Mm-hmm. Dan krijg je een half jaar de tijd om je spullen op te lossen. Dus dan komt tot een... om tot een compromis te komen met degene die jou de gevangenis heeft gestuurd, de moeder van mijn kinderen. Als dat niet lukt, ga je weer een half jaar de bak in, tot drie keer aan toe.
Oké.
Okay. Dus ik heb een eerste, fase 1 heb ik uitgezeten. En ik ben uiteindelijk gewoon gevlucht uit het land. Want ik moest, ik moet ook een beetje aan mijn gezondheid denken. Veel stress. Mm-hmm. Ik moet zeggen, toen ik de gevangenis uitliep, ik kon geen 50 meter lopen. Ik was compleet door de stress. Hè? Je zit ook op bijna drie kilometer hoogte. De stress heeft me echt opgevroten. Gewoon de stress die de moeder mee veroorzaakt, de rechters. Het ene proces na het andere, alles bij elkaar gelogen. Ja, dat doet wel een beetje. Maar ik moet wel zeggen, ik heb daar wel mijn tranen in mijn ogen afscheid van mijn maatjes genomen. Uiteindelijk, je zit met elkaar met 350 man op een hele kleine ruimte. Je ziet elkaar 20 keer per dag. Ik heb er echt goede vriendschappen aan overgehouden. Echt, dus de leiders zwaaiden me uit. Ik kreeg echt een paar applaus toen ik de gevangenis
uitliep. Toen je vanmorgen hier aankwam, zei je dat je het daar misschien leuker vond dan in Nederland.
Nou, kijk, ik, uh, Ik heb de eerste drie dagen in de gevangenis heb ik zo gelachen. Want Bolivianen zijn heel maf volk. Doen altijd rare dingen, leuke grapjes. Kijk, de eerste dag had ik al meer gelachen dan het hele jaar in Nederland. Ja, het allemaal mannen bij elkaar, weet je. Ja. Dus goede grappen. Maar uiteindelijk merk je toch wel dat de gevangenis... Het is geen pretje, hoor. Het is, ik vond het heel zwaar. Het eten was zo slecht. Het eten, slapen doe je niet. En continu die druk van mensen om je heen. Geen seconde privacy. Nou, een half jaar is een hele lange rit. Ik vond het heel lang.
Je wordt vrijgelaten en dan vertel je jezelf dat je echt de grens overgesmokkeld bent geweest. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, kijk, omdat ze echt wilden dat ik ging betalen. Roxana, de moeder van mijn kinderen, maakt een deal met de rechter. Ik vraag zoveel, krijg jij zoveel. Maar die hadden nooit hadden ze verwacht dat ik de hele rit ging uitzingen. Hadden ze nog een verrassing voor me in petto. Dat is een arraigo. Dat is een uitreis. Arraigo betekent wortel. Je mag niet vertrekken. Je moet blijven op de plaats waar je bent. Dus ik kon het land niet uit. Dus dan verschijn je ergens bij Migration. En dan laat je paspoort zien. Gaan gelijk alle alarmbellen af. Ja, ik heb daar nog 4 maanden heb ik daar gezeten in het land. Weer met weinig geld. Ik had op een gegeven moment niet eens mijn geld om mijn pillen te kopen. Ondertussen, het proces loopt nog steeds. Ik heb nog 2 processen lopen. Psychologisch geweld en huiselijk geweld. Dat zou ik dan gepleegd hebben in de periode dat ik in de gevangenis zat.
Ja.
Ja,
hoe dan? Okay.
Ja. Dat was mijn vraag ook.
Ja.
Ik heb het 3 keer geprobeerd om de grens over te komen. 3 keer gepakt. Op een gegeven moment zeiden ze wel, pas er mee op. Want je bent voortvluchtig. Volgende keer ga je meteen de bak in. Dus dan ga je de bak in omdat je voortvluchtig bent. Dan komen er weer die andere processen erop. Zit je zomaar 4 jaar vast. Voor niks. En de laatste keer heb ik het heel goed voorbereid. Veel geld betaald. En hebben ze me feitelijk de grens over gesmokkeld naar Peru, waar de douane op mij stond te wachten. Waar ik dus de juiste stempels kreeg. Want je kan nooit een land binnenkomen als je geen uitreisstempel hebt. Dat moet allemaal in verbinding met elkaar staan. Ja, uiteindelijk... ik ben nu officieel voortvluchtig. Ja.
Ja, dus daar
staat ook leuk op. Staat er een beetje geld op? Want,
nee,
ik vraag het voor een vriend. Hè?
Nou, ja, $40,000 dus.
Oh, oké. Okay,
Ja, mijn vrouw wil $40,000. Het is echt niet te gewoon.
Er zijn dagen dat je het niet hebt.
Los van het bedrag. Ik zal dat nooit betalen.
Ja.
Nooit. Over mijn lijk heb ik gezegd.
Alright.
Letterlijk. En dat, nou, ook ik zeg je dat. Ik houd me altijd aan mijn woord. Dus ook bijna over mijn lijk in dit geval.
Dus, denk dat we daar
maar goed, ik ben hier. Ik zit. Ik voel me goed. Ik moet mijn leven weer op orde zien te krijgen in Nederland. En als dat het geval is, dan kijken we weer verder.
Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ondertussen 76e Echte Motorpodcast.
Ja.
Paul van Hoof, heel veel bedankt om tot hier te komen.
Ja, ik wil toch nog even, volgens mij heb ik het al gedaan, maar ik doe het nog een keer.
Maak maar reclame, doe maar.
Even een groet aan Joost doen.
Jozef, hoor je dit? Ja, ja. Dit gaat over jou.
En jullie allemaal.
Ik ben blij voor je, Joost, dat je het gedaan hebt. De laatste keer spraken we elkaar, dat je plannen had om naar Frankrijk te gaan en hij heeft het gedaan. Nou, dat vind ik ook stoer.
Ja. Dus, kijk.
Gegroet, amigo.
Tot zover de enige echte motorpodcast 76. Allemaal bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de echte motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.